Nou, het is al verklapt. Ik wil vanmorgen met u nagedenken over Handelingen 2, vers 42. Maar ik wil niet alleen met u nadenken, ik wil een aantal dingen met u doen. We maken er zeg maar een praktisch evangelie van. Dus we gaan niet alleen maar stilzitten in de rijen en aanhoren wat er gepredikt wordt. Vandaag is dat een beetje anders. Ik heb wel een uitdaging, want net als de meeste sprekers leid ik aan de aandoening dat ik veel te veel wil vertellen in een veel te korte tijd. Dus we gaan direct van start. Mag ik handen zien? Wie is er zenuwachtig? Nou, dan ben ik in ieder geval de enige. Dat scheelt weer. Mag ik handen zien? Wie is er vol verwachting dat er vanmorgen iets gaat gebeuren? Dat stemt in ieder geval hoopvol. Ik wil met u nagedenken over de vier thema's uit Handelingen 2 vers 42. En we zullen het strakjes lezen. Volharden in de leer, onderwijs. Volharden in de gemeenschap, oog voor elkaar hebben. Volharden in het breken van het brood, het avondmaal. Dat staat daar al opgesteld. En volharden in het gebed, met en voor elkaar bidden. Ik zit in een dilemma. Het dertigersdilemma. Althans, zo wordt het door sommigen genoemd. Ik ben al een tijdje lang onrustig. Misschien herken je dat gevoel wel. Je wilt iets anders met je leven. Maar je weet niet wat. Welke kant op? Welke kant wil God je op hebben? Misschien een andere baan. Een ander huis. Misschien wil je een partner. Ik wou bijna zeggen een andere partner. Maar dat is misschien niet zo'n... Misschien verlang je naar kinderen of nog meer kinderen. In mijn geval speelt die onrust al een jaar of twee. Een vrij grote rol in mijn leven. Ik doe mijn ding wel, ik werk. Ik krijg daar ook wel voldoening van. Ik krijg mijn kansen. Ik ben gelukkig met mijn gezin. En daarnaast maak ik regelmatig muziek, zoals de meesten van jullie weten. En kan ik daarin ook mijn talent inzetten om het evangelie te verkondigen. Of anderen te bemoedigen. Maar dat die onrust al zo'n twee jaar in mijn leven speelt, dat weet u niet. Dat weet bijna niemand. En misschien is dat wel vreemd. Want we zijn een gemeente waarin ruimte en openheid zou moeten kunnen zijn om met elkaar te delen wat je dwars zit. Daarin zijn we als gemeente samen. Voor en met elkaar. Althans, zo zou het toch moeten zijn. Maar wat houdt samen dan eigenlijk in? Eerlijk is eerlijk. Samen vind ik wel een beetje een modewoord geworden. Het is ook wel een logisch gevolg. Want de tijd heeft geleerd dat in een periode van economische tegenspoed, dat we verlangen naar dingen van vroeger, nostalgie. En dat we zoeken naar dingen uit het verleden die ons houvast en zekerheid geven. Daarom groeien kerken en gemeentes in een periode dat het in de wereld niet zo goed gaat. Mensen gaan elkaar weer opzoeken. Maar dat we lijfelijk samen zijn, samen zitten, samen zingen, betekent dat dan dat we ook werkelijk samen zijn? Is dat dan de definitie van samen? Handelingen 2, vers 42, geeft voor mij heel goed weer wat samen inhoudt. En zou volharden in de leer van de apostelen, en in de gemeenschap, en in het breken van het brood, en in de gebeden. Ze vormden een gemeenschap met elkaar. Dat is een woord om warm van te worden. Het betekent deelnemer zijn van iets groots. Het betekent oog hebben voor elkaar. Het betekent elkaar dienen. Het betekent ook eenheid in de zin van één geest. Waardoor je aan elkaar wordt verbonden. Een verbinding door het geloof in Jezus Christus. Het betekent nog niet dat je over alles ook hetzelfde denkt. Je mag immers jezelf zijn, maar wel verbonden in één geloof. Verschillend en toch gelijkgericht. De gemeenschap in Handelingen is ook geen statisch gebeuren. Het is warm en wervelend. Het wijst erop dat het werk dat de Heilige Geest doet. Dat oog hebben voor elkaar. Dat is niet zoiets van, let jij een beetje op mij, dan let ik een beetje op jou. Dat gaat veel dieper. Het is Gods vormingswerk aan ons innerlijk. God gebruikt jou dus in het leven van een ander. En God gebruikt een ander in jouw leven. Het is een middel om je dichter bij hem en dichter bij elkaar te brengen. Niet meer op jezelf gericht, maar ten dienste van anderen. En we hebben het al vele malen gehoord. Maar hoe gebeurt dat dan? Het is de Heilige Geest die als het ware een lijntje legt tussen jou en de ander. Hij tikt je op je schouder. En niet alleen op jouw schouder, maar tegelijkertijd op de schouder van je buurman of buurvrouw. Met als doel dat we elkaar aankijken. Dat we oog hebben voor elkaar. Dat we vragen wat eraan scheelt en wat we voor elkaar kunnen betekenen. En we worden ertoe geroepen door God zelf. En daar gaat het om als we oog hebben voor elkaar. Niet vragen wat heb ik eraan, maar wat hebben anderen aan mij. Is dat makkelijk? Lang niet altijd. Je ontmoet teleurstellingen, bijvoorbeeld van mensen die geen oog hebben voor elkaar. Maar toch, hè? Hou vol. Dat deden de mensen in Handelingen ook. Ze volharden. Ze gingen door. Ze gaven niet op. Want God had hen op de schouders getikt. Heb oog voor elkaar. In onze gemeente zijn veel mensen die troost en bemoediging missen. Die missen de ander die omziet naar ze en naar ze luistert. Misschien lijkt de gemeente wel een beetje op de maatschappij om ons heen. En van Nederland wordt de komende jaren een verandering verwacht. Want we moeten gaan groeien van een zorgmaatschappij naar een participatiemaatschappij. Waarin we met elkaar zorg gaan dragen voor elkaar. En niet door het af te kopen, maar door daadwerkelijk dingen voor elkaar te gaan doen. Daarin zouden wij als een vanuit Gods woord gegrondvestigde gemeente toch het verschil moeten kunnen maken. Want wij worden door God zelf opgeroepen om een participatiegemeente te zijn. Om duidelijk te maken wat er zoal speelt in de gemeente, gaan we proberen om dat visueel te maken. Dus we gaan daadwerkelijk iets doen. Want net als dat u van mij niet wist dat er iets is waar ik een probleem mee heb, of een dilemma waar ik mee worstel, weet u dat waarschijnlijk ook niet van uw buurman of buurvrouw. En daarom heb ik een oplossing verzonnen. En mijn microfoon stoort een beetje, sorry daarvoor. We zijn nu ook direct van de discussie over de gordijnen verlost. Ik heb het al gezegd vanmorgen, we gaan dingen doen. Ik heb daar een aantal vellen opgehangen en die heb ik opgedeeld in leeftijdscategorieën. 10 tot 20, 20 tot 30, 30 tot 40 enzovoorts. Stel je nou voor dat je precies 40 bent. Mag je zelf beslissen of je bij de 30 tot 40 groep wil horen of bij de 40 tot 50 groep. Ik heb last van het dertigersdilemma. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat mensen hier in de gemeente, die ook om en nabij de 30 zijn, dat die dezelfde problemen of dilemma's ervaren zoals ik. Omdat je in dezelfde levensfase zit. Daarom heb ik ervoor gekozen om jullie post-its te gaan laten plakken van jouw probleem, jouw dilemma, jouw worsteling met een zonde waar je niet van afkomt, je ziekte, jouw probleem. Om dat op te schrijven, heel beknopt, 1 of 2 post-its moet voldoende zijn. En laat daar dan je probleem ook achter. Ik heb dus een dertigersdilemma. Het is een soort vervroegde midlife crisis. Een nieuw fenomeen waar steeds meer mensen last van lijken te krijgen. Ja, als dertiger ben je al een aantal jaren aan de weg aan het timmeren in je werk, carrière. Je bent aardig gesetteld, huisje, boompje, beestje. In mijn geval in elk geval wel. En tegen de vroegere cultuur in heb je ook al de nodige stappen kunnen zetten in leidinggevende functies. En vervolgens vraag je je af, is dit het nu? Is dit wat ik de komende 35 jaar ga doen? Of is er nog wat meer te beleven? Nou, dat is precies de fase waar ik in zit. En misschien herken je je daar wel in. Daarom vraag ik jullie om, laten we met dit vak beginnen, om 1 of 2 post-its te pakken. Schrijf daarop jouw dilemma, jouw probleem, jouw worsteling met God. Je verlangens, gewoon anoniem. En plak ze op het vel van de leeftijdscategorie waar je bij hoort. Laten we gewoon beginnen met deze kant. Sta maar op. De post-its liggen klaar met pennen erbij. En vervolgens schuif de rest gewoon aan. Dus ik ga het niet helemaal timen wie wanneer aan de beurt is. Maar laten we gewoon elkaar opvolgen en de post-its gaan plakken.
Getting hot. You said I'd have no more than I could handle, but every day seems to be getting harder to make good. Through you, you said that I could do anything, oh anything, but
de hele Vlaamse kust.
Pick up all the
Ik zie een heleboel, stickers die geplakt zijn. En of er is heel weinig jeugd, of ze hebben heel weinig problemen. Maar wat ik er mooi aan vind, is dat je hiermee eigenlijk heel visueel krijgt wat er allemaal zich afspeelt onderhuids. De dingen die je niet ziet, die je niet weet van elkaar, dat wordt hier gewoon heel zichtbaar gemaakt. Dat we, het lijkt een heel, heel erg happy-clappy gemeente, maar er speelt ontzettend veel. En zoals de tekst waar we vanmorgen over nadenken ook zegt, het oog hebben voor elkaar, dat begint hier. Het zichtbaar krijgen dat iemand een probleem heeft. Het durven zeggen, het durven weg te leggen ergens bij een ander. Ik wil van iedere leeftijdscategorie één iemand naar voren hebben die een gebed durft uit te spreken voor de leeftijdsgroep onder hem of haar. Ik ga geen mensen aanwijzen, maar stap gewoon naar voren. Ik wil iemand hebben uit de groep 10 tot 20. Ik wil één iemand hebben uit de groep 20 tot 30. Enzovoorts. Mensen, kom maar naar voren en ga voor het vel staan van de leeftijdscategorie waar je bij hoort. Neem de vrijmoedigheid, mensen. Het is allemaal niet zo heel erg eng. De Bijbel zegt heel duidelijk dat we niet met omhaal van woorden hoeven te bidden. Dat kan heel simpel. Dank je wel voor je vrijmoedigheid. Zijn er nog meer mensen? Peter, welke groep hoor jij? 40, 50? Ja, nee, maar je bent zelf. Precies, ja, dan ga je daarvoor staan. Dus ik moet nog iemand hebben tussen de 40 en de 50. Sorry. En ik moet nog iemand hebben tussen de 60 en de 70. Nou, dan kom ik er gelijk achter dat ik iets niet heb geregeld, want ik had een draadloze mic nodig gehad. Excuus, Rink, maar we gaan het even met mijn daspeltje doen. Ik ga beginnen bij jou. En ik wil je vragen of je een gebed uit wil spreken voor de leeftijdscategorie onder jou. En waarom doen we dat? Omdat je, als je in een bepaalde leeftijdscategorie zit, je voor een groot gedeelte wel kan vinden in de problemen die iemand anders misschien meemaakt, die jonger is dan jij. Want jij bent dat station al gepasseerd. En daarin kun je juist elkaar tot een hulp zijn. En misschien ook wel daardoor elkaar ook heel goed opdragen in gebed. Dan eindigen we natuurlijk hier. En jij gaat niet bidden voor de groep onder je. Maar jij gaat bidden voor de oudste groep. Zodat we ook als gemeente daarmee een verbondenheid laten zien dat de jongeren oog hebben voor de ouderen.
Zal ik hem vast houden?
Dat is goed.
Lieve Vader, wat is het kostbaar om u te kennen? Wat is het kostbaar om zo bijeen te zijn? Ons hart te durven laten spreken. Iets te laten zien waar we zelf bang voor zijn. Dank u, Heere, voor deze ochtend dat we zo op deze wijze een nieuwe stap mogen maken. Die echt binnenkomt. En ik bid u, Heren, voor mijn buren van onder de 70. Ik dank u voor hun leeftijd, voor hun jeugdigheid nog, voor hun verlangens. Er is zoveel hoop, er is ook zoveel te doen en het leven is eigenlijk ook nog zo prachtig. En ik wil u bidden hen te zegenen, hen aan te raken met uw liefde. Dat ze in zachtheid en mildheid in het leven zullen staan. Vooral ook mildheid en zachtheid naar zichzelf. Dat ze durven knielen. Dat ze durven hun hart openen. En dank u, Heere, dat u bij hen bent. Dat u ieder van hen wilt zegenen. Dat u hen wilt omgorden met kracht. Omdat hier het leven nog absoluut niet klaar is. Geef hen uw vreugde. Uw kracht. Uw bijstand tot eer van Jezus en tot groei van hun in hun leven. Amen.
Lieve Vader in de hemel. Ik mag bidden voor een leeftijdsgroep die ik zelf al gepasseerd ben. En dan zie ik dingen waarvan ik denk van, als we op die leeftijd gekomen zijn, dan moet je die moeite toch hebben overwonnen. Maar kennelijk is dat niet zo en werkt dat niet zo. Ik wil u bidden voor de moeite van de leeftijdsgroep van mensen tussen de 50 en de 60. Met de dingen waarmee ze nog worstelen. En ook danken voor de dingen waar ze blij mee zijn. Want ook dat staat op dat bord. Vader, wilt u deze leeftijdsgroep zegenen? Een mooie fase in je leven. Waarvan je mag genieten. Je hebt een drukke periode achter de rug. En dan komt de tijd dat je misschien meer tijd voor andere dingen hebt. Ook meer tijd voor u. Wilt u dat geven dat mensen in deze groep meer tijd voor u gaan nemen, uw zegeningen gaan zien en genieten van alle mooie dingen die er zijn? Dat vraag ik uit genade. Amen.
Heer, ik mag bidden voor de groep 40 tot 50. En ik heb even snel gekeken en dan zie ik dat er zoveel mensen nog op zoek zijn naar hun bestemming. Ja, en ik wil u vragen, laat u aan al de mensen die daar nog naar op zoek zijn, dan ook dat laten zien van wat u met ze wilt. Hoe ze u kunnen dienen, hoe ze vrucht kunnen dragen dankzij u. Ik zie ook kaartjes van verlangen naar de Heilige Geest in hun hart. Aan de overgave aan u. Ja, dat is een prachtig te combineren als het om bestemming gaat. En dan, ja, dan bid ik dat. Ja, voor deze mensen, maar ook, of ja, eigenlijk ook voor iedereen. Want we hebben allemaal die overgave nodig en uw geest in ons hart. Ja, brengt u iedereen bij de bestemming die u voor de mensen heeft. Want u heeft iedereen een plan. U heeft de werken al van tevoren bestemd van iedereen. En brengt u iedereen erin. Ik dank u in Jezus' naam. Amen.
Ja, Vader, dank u wel dat we zo tot u mogen komen. Dat we... Ja, dat ik de leeftijdsgroep van 30, 40 jaar bij u mag brengen. Heer, en dan zie ik heel veel verschillende briefjes. De een is gebroken en die vraagt, wat wilt u, God? De ander zegt, ja, meer voorbeden. Meer in de gemeente. Meer omzien naar elkaar. En rust, ook een stuk rust. In deze leeftijdscategorie, dat er zoveel op je afkomt, jonge kinderen, een druk gezin en vooral ook rust. En daarin dan uw Heilige Geest, Vader, dat u komt met uw liefde en uw trouw en uw armen wijd open. En dat we daarin mogen rusten, in alle ontspanning. Vader, zo zie ik ook een briefje van overspannen. En dat is ook wat typerend is, overspannen, dat we veel te druk zijn. Druk, druk, druk met ons eigen hebben en houden. En daarin voel ik en zie ik dat God zegt, kom bij mij. Leg alles af en kom bij mij. Sterf van jezelf en laat mij in je groeien. Zodat ik je kan laten bloeien in dit leven, waar het dan ook is. Uiteindelijk komt het alleen maar neer op overgave aan u. Vader, dank u wel voor deze gemeente. Dank u wel voor wie u bent. Amen.
Heere God, we mogen ook zo bidden voor de groep 20 en 30. Heer, dat is een fase waarin we allemaal ontdekken van, hey, na onze opleiding, wat gaat er gebeuren? Waar wil ik heen? Waar wil ik wonen? Wat voor relaties ga ik krijgen? Kan ik een relatie krijgen? Heer, we willen u daarvoor bidden. We willen u voor deze gemeente daarin bidden, dat we zo voor een ieder mogen zorgen. Dank u wel daarvoor, dat u een grote God bent. We willen je ook bedanken voor de jongeren die hier zijn en de jongvolwassenen die in deze gemeente huizen. Heren, we willen u ook vragen of u hen wil zegenen. Wel de twintigers en dertigers, wilt u hen daarin ook krachtig doen laten zijn. En ook, zoals we mochten zien, heren, hoeveel veertigers, vijftigers, zestigers we mogen hebben. Dat ze daar deze groep ook een identificatiefiguur uit mag ontlenen. Dat hebben we allemaal zo nodig om ook te groeien in wijsheid en kracht. Heer, laat deze groep ook zo gericht mogen zijn op u, Heer. En uw Heilige Geest mogen ontvangen in datgene wat ze doen en in wie ze zijn. Heer, u bent een groot God. Amen.
Ja, Vader, dank u wel voor dat we hier mogen staan met z'n allen en dat we voor elkaar mogen bidden. Vader, wilt u vooral het werk doen in de levens van mensen van 10 tot en met 20? Het is de leeftijd dat je naar de middelbare school gaat, dat je je identiteit steeds verder gaat vormen. En ja, dat is ook een leeftijd waar veel verleidingen bij komen kijken, Vader. Want ja, als je wil onderscheiden van je leeftijdsgenoten, dan kan dat er wel eens voor zorgen dat je gewoon net buiten de boot valt. Zeker als je natuurlijk ook tot geloof komt en je daarin gewoon jezelf gaat onderscheiden van hun. Vader, ik wil u bidden voor kracht voor deze leeftijdsgroep, Vader. Dat ze weerstand mogen bieden tegen de verleidingen die op hen afkomen. Dat ze nee kunnen zeggen daartegen. Maar ook dat ze mogen ontdekken wie ze zijn. Wat voor opleiding bij hen past. Wat hun gaven talenten zijn, Vader. Want ja, hoe eerder je dat weet, hoe beter. Ik wil u zo vragen voor bemoediging voor deze groep. Als ze ook fysiek zichzelf gaan ontdekken. Dat ze ook daarin mogen weten wie u bent. Dank u wel.
Ja, lieve Heere God, ik wil u danken hoe we hier mogen staan en voor de gebeden, Heer. Ik wil u zelf bidden voor de ouderen in deze gemeente. Ik heb niet gezien wat hun problemen zijn, maar u weet wat er speelt. Het zal ook ongetwijfeld te maken hebben met eenzaamheid of gemis of pijn of ziekte. U weet dat allemaal, Heer. Wees u deze groep ook nabij en zegent u hen. En ondanks dat ze misschien al heel veel hebben meegemaakt of juist niet, wilt u hen nabij zijn dat ze de jaren die ze nog mogen hebben, dat ze die met u mogen leven en mooie momenten mogen beleven. Amen.
Dankjewel. Ik wil jullie meenemen naar de kinderen achterin. Want natuurlijk maken zij ook een belangrijk onderdeel uit van onze gemeente. En wij gaan met z'n zevenen, ook nog eens een mooi getal, om hen heen staan. En ik wil aan één van jullie vragen om een zegen over ze uit te spreken. Nee, laat ze maar gewoon zitten. Laat ze hun ding maar doen. Mag ik jou vragen om een zegen uit te spreken over de kinderen?
Ja.
Laten wij ook onze handen zegenend uitstrekken over de kinderen.
Zo ontroerd, heren, als ik naar al deze prachtige kinderen kijk, naar hun liefde en hun stilte, hun creativiteit. Zo heerlijk dat jullie hier zijn. Jullie maken de gemeente prachtig. Het is heerlijk om jullie te horen en te zien spelen, om lekker ondeugend te kunnen zijn, maar ook om lief te zijn. Ik wil jullie zegenen, lieve kinderen, want jullie hebben nog een heel leven voor je. En zo wil ik jullie zegenen, kinderen van deze gemeente, ook de kinderen die hier vandaag niet aanwezig kunnen zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader die jullie lief heeft. En in de naam van de Zoon die voor jullie gestorven is aan het kruis en jullie zonde gedragen heeft. En in de naam van de Heilige Geest die altijd in jou wil wonen en altijd met jou zal zijn. Als je trouw blijft om in hem te blijven geloven. Ik zegen jullie in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Daar hangt het. Jouw probleem, jouw dilemma, jouw ziekte, jouw worsteling. En dat is goed. Afstand nemen. De zaken eens relativeren of overdenken. Zo even kort parkeren en je afvragen of de problemen de overhand nemen in je leven. Beheerst het probleem jou of beheers jij het probleem? Of beheerst God jouw probleem? Doordat jouw probleem daar nu hangt, kun je ook zien dat het licht er doorheen schijnt. En dat is nu precies wat Gods woord bedoelt met het werken van zijn kracht door onze zwakheden. Ook weer heel visueel gemaakt. En ik hoop dat het landt. God is geen God die problemen over je uitspreekt, maar hij gebruikt ze wel. Net zoals het voorbeeld van Peter Stolk in de prediking over Simson de afgelopen 2 weken. Waarin God de foute keuzes van Simson gebruikt om een aanleiding bij de Filistijnen te krijgen voor een confrontatie. Simson was zwak. Hij lijkt wel een mens, net zoals wij. Maar God werkt door zijn zwakheid heen. Zo mag Gods kracht en licht ook schijnen door jouw problemen heen. Nu hebben we 2 onderdelen van de tekst van vanmorgen behandeld, praktisch gemaakt. Volharden in het oog hebben voor elkaar en volharden in het gebed. En daarnaast mogen we elkaar aansporen in het volharden in de leer en in het breken van het brood. En net zoals we de eerste 2 onderdelen aan elkaar hebben verbonden, zo heb ik de laatste 2 punten ook aan elkaar verbonden. Ik ga alleen verschrikkelijk moeten snijden in mijn tekst. Ik was er al bang voor, maar het gaat goed komen. Volharden in de leer betekent het blijven onderzoeken van Gods woord. En ook dat is geen gemakkelijke opgave als je dat alleen moet doen. Er zijn mensen met een ijzeren discipline die met een bijzondere aandrang van de Heilige Geest dat kunnen volharden. Maar de meeste van ons hebben moeite om te volharden in de leer, om dat dagelijks tot ons te nemen. En juist daarom is het ook van belang om samen te zijn. Daar is het weer, het modewoord. Maar in deze context krijgt het een heel andere lading, een andere betekenis. Samen optrekken om te volharden in de leer. Elkaar onderwijzen, elkaar aanmoedigen, elkaar bemoedigen met het woord. Ik wil heel kort met u kijken naar de kracht van het woord en de kracht van onze woorden. Onze woorden hebben kracht. God heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld. En zijn woorden hebben scheppingskracht. En zo hebben onze woorden ook kracht. En er staan een aantal teksten hier op het scherm. Wat er kan gebeuren als we onze woorden verkeerd kiezen, niet de goede woorden uitspreken. En de Bijbel waarschuwt ons dat zegen en vloek niet uit 1 mond zullen voortkomen. Ik zie Jacobus 3. En vaak weten we zelf niet wat voor effect onze negatieve woorden inhouden. Maar ik zal u een voorbeeld geven. Afgelopen week ging ik zelf de fout in. Ik was al bezig met de voorbereidingen op deze prediking. En toch maakte ik een fout in mijn woorden die invloed had op andere mensen. Ik stuurde een e-mail naar een van onze muziekteams. Ik had wat gehoord in de wandelgangen. Nou, daar gaat het al mis. En ik wilde er het fijne van weten. Maar de toon in mijn mail was niet goed en de boodschap evenmin. En dat leverde een storm van reacties op. En de volgende dag besefte ik me dat ik een fout had gemaakt in de keuze van mijn woorden. En ik besefte me de kracht die mijn woorden hadden gehad, want ze hadden invloed gehad op andere mensen. En ik heb vergeving gevraagd aan het hele team. En die heb ik ook mogen ontvangen. Hoe fijn is het ook om vergeving uit te mogen spreken. Tegelijkertijd maakt het mij heel erg bewust van de kracht van je woorden en hoe ze invloed kunnen hebben. En niet alleen de woorden die we uitspreken, maar ook de woorden die we schrijven. Of de woorden die we denken. De woorden die we denken over onszelf. Als je iedere dag over jezelf denkt of zegt dat je niet mooi genoeg bent, dan gaat het uiteindelijk ook waarheid worden in je leven. Je zult je ernaar gaan gedragen. Woorden hebben invloed. Maar ook positieve woorden hebben invloed. En ook hier weer een aantal teksten om je daarbij te bepalen. Woorden kunnen helpen, ophelderen, uitleggen, aanmoedigen en veranderen. Laten we zorgvuldig zijn in het kiezen van onze woorden. De wijze koning Salomo zei: wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord. Woorden hebben macht om een mens diep te raken. En tegenover één woord van ontmoediging blijken wij 7 woorden van bemoediging nodig te hebben om hiervan te herstellen. En ik zal u een voorbeeld geven wat in mijn leven krachtig heeft gewerkt. Ook van heel onlangs. Mevrouw en ik hebben 2 zoons. 2 jongens met een energielevel waar je u tegen zegt. Wakker is wakker voor 110%. 200%. En afgelopen week zaten ze 3 minuten stil een boekje te lezen. Maar dat moet je gelijk vastleggen, want dat gebeurt niet vaak. Veel mensen vinden ze druk. En je moest eens weten hoe vaak deze 2 knaapjes als leidend voorwerp worden gebruikt in discussies binnen de gemeente, daar waar het de kinderen betreft. Steeds weer opnieuw moeten wij aanhoren hoe vervelend druk ze zijn. Sterker nog, niet alleen wij, zij zelf vaak genoeg ook. En soms horen we het al niet eens meer als er negatief over ze wordt gepraat. Maar vorige week is er iets gebeurd. Bij de deur stond een volwassen kerel de mensen welkom te heten en handen te schudden. En hij kwam breed uitlachend naar me toe en zei: ik geniet zo van die zoon van jou. Hoe die aankomt gelopen, heerlijk vrij en zelfstandig. En dat heeft me geraakt tot op de dag van vandaag. Ik word er emotioneel van. Kan je nagaan wat de kracht van een goed woord is? Ik kan een heleboel dingen gelukkig van me afleggen. Maar woorden hebben echt invloed op je. Op de mensen om je heen. Het Koninkrijk van God heeft een cultuur van bemoedigen. Helaas heeft Nederland een cultuur van ontmoedigen. Een cultuur van kritiek en oordelen. En de negatieve houding vinden we zelfs terug in de manier waarop de Bijbel is vertaald. Want in Hebreeën 3 lezen we bijvoorbeeld: vermaan elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding van de zonde. Het Griekse woord parakaleo wordt hier in het Nederlands vertaald met vermanen, terwijl de Engelse Bijbelvertalers het woord juist vertalen met bemoedigen, encourage, another daily. Het is een wezenlijk verschil of je dagelijks een portie vermaning krijgt of een portie bemoediging. Het laatste onderdeel van de tekst waar we vanmorgen met elkaar over nadenken. Het avondmaal. Heeft u soms ook niet het gevoel dat de kerk krachteloos is geworden? En misschien komt dat wel door een gebrek aan besef wat het avondmaal werkelijk betekent. De tekst van vanmorgen, Handelingen 2, vers 42, komt uit een groter geheel. Ik zal de hele passage aan u voorlezen. De mensen die aannamen wat hij zei, vers 41, werden gedoopt. Op die ene dag waren dat ongeveer 3000 personen. Dat is de tekst van vandaag. Ze bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Ze kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Heere en voor gebed. Iedereen was vol ontzag voor de wonderen en tekenen die de apostelen deden. De gelovigen deelden ook alles met elkaar. Ze verkochten hun huizen en andere eigendommen en het geld gaven ze aan mensen die het nodig hadden. Elke dag kwamen zij in de tempel bijeen en waren één van hart en ziel. Ze aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd. Ze prezen God en het gehele volk was hun goed gezind. En God zorgde ervoor dat elke dag er weer nieuwe mensen bij kwamen die gered werden. Dagelijks vierden ze het avondmaal aan huis en namen brood en wijn. En in die kracht van Jezus' erfenis veroverden ze de toenmalige wereld. In de loop der eeuwen zijn wij dit misschien wel een beetje kwijtgeraakt. Maar God wil alles volledig herstellen voordat Jezus terugkomt. Hij moest naar de hemel teruggaan tot de tijd van het volledig herstel. En over die tijd heeft God vanaf het begin al gesproken door zijn heilige profeten. Ik wil met u gaan naar het avondmaal. En ik wil de 7 mensen die vanmorgen gebeden hebben nogmaals naar voren vragen om met mij het avondmaal uit te delen. Brood, voedsel, heb je dagelijks nodig, omdat je anders verzwakt. Als je één keer per maand eet, dan gaat dat niet goed met je lichaam. En met geestelijk voedsel is het niet anders. We hebben het vlees en het bloed van Jezus dagelijks nodig. Als je Jezus bloed drinkt en zijn vlees eet, dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld. Het leven van Jezus is in zijn bloed. Het is geen gewoon bloed, want het bevat opstandingskracht. Dit is het bloed wat gevloeid heeft om zielen te redden en Satan te overwinnen. En toen Jezus uit de dood opstond, had hij een nieuw lichaam met nieuw, onoverwinnelijk en onverwoestbaar leven. Lees ook Hebreeën 7, vers 16. Door dagelijks zijn bloed tot ons te nemen, wandelen we in zijn opstandingskracht. Ik ben het brood dat uit de hemel is gekomen. Wie het eet, zal altijd blijven leven. Het is heel ander brood dan uw voorouders vroeger hebben gekregen. Want die zijn tenslotte toch gestorven. Jezus Christus, Zoon van God. U bent de Verlosser. U bent de Almachtige. Laat ons dit brood tot ons nemen. Tot versterking van ons geestelijk lichaam. Dank u wel dat wij deel mogen hebben aan uw leven. Een leven dat hier op aarde eindig is. Maar zolang we hier op aarde zijn, dat het uit mag gaan van uw kracht, van uw opstandingskracht. En ik bid u dat u die kracht over deze gemeente uit zult storten met het eten van dit brood. Kom tot ons. Amen. Is er niemand per ongeluk overgeslagen? Laat ons dan het krachtige brood eten. U bent naar Jezus gekomen, die ervoor gezorgd heeft dat er een nieuw verbond tussen God en de mensen kwam. Hij heeft daarvoor zijn bloed gegeven. En zijn bloed roept om vergeving in plaats van om wraak, zoals dat van Abel. Het bloed van Jezus spreekt over vergeving en heeft een geluid dat gehoord wordt tot in de hemel. Wanneer de kerk opstaat in de kracht van Jezus' bloed, dan spreekt dat luider dan de stem van Satan en zal het mensen tot God trekken. Wees niet bang, want ik ben bij u. Ik zal u uit alle windstreken om mij heen verzamelen. Ik zal mijn zonen en dochters van de uithoeken van de aarde terugbrengen naar Israël. Het leger van God, waarbij Jezus het hoofd is en wij het lichaam. Een leger dat wandelt in eenheid met zichzelf en met de Heer. Het avondmaal geeft die eenheid terug aan de kerk. Door zo vol te zijn van zijn bloed, hebben we geen ruimte meer voor onbenullige kibbel en aanstoot. De keuze is aan ons. Vandaag vieren we het avondmaal als praktische uitvoering van Handelingen 2 vers 42. En de wijn stroomt over, waarmee zichtbaar wordt gemaakt dat Jezus bloed overvloed geeft. Overvloed in genade, overvloed in leven, overvloed in genezing, overvloed in geestelijke gezondheid. Jezus is niet een klein beetje gestorven. Jezus heeft ons niet achtergelaten om ons een beetje aan te laten modderen. Wij ontvangen meer en meer en meer dan genoeg van zijn rijkdom, zijn kracht, zijn heiligheid. Zodat we uit mogen gaan en een licht mogen en kunnen zijn. Ik bid dat je de wijn drinkt als besef dat Jezus niet alleen heeft geleden aan een kruis, maar dat hij is opgestaan om jou alles te geven in overvloed. Drink en geniet van Gods aanwezigheid hier op dit moment. Want in Gods tegenwoordigheid vind je je bestemming, je roeping, je bediening. Als u liever druivensap gebruikt dan wijn, dan kunt u dit aangeven aan Anke. Alsjeblieft. Kom bij me staan.
Zal ik je bijstaan?
Ja. Handelingen 2, vers 42. Volharden in de leer, onderwijs. Volharden in de gemeenschap, oog voor elkaar. Volharden in het breken van het brood, avondmaal. En volharden in het gebed, met en voor elkaar bidden. Deze morgen hebben we alles heel praktisch toegepast. In de hoop hiermee een herinnering te kunnen kweken. Een mijlpaal te kunnen zetten in uw geestelijk leven. Amen. Mag ik de band naar voren vragen? Dan zullen we met elkaar zingen. Niet door kracht, nog geweld. Maar toch niet. Dat wordt iets anders. Ja.